Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava aussi нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom bij het lijsttrekkersdebat van Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met vandaag speciaal in Nieuwsport het eerste Nederlandse lijsttrekkersdebat voor de Europese verkiezingen. 6 lijsttrekkers debatteren over grote vraagstukken die de toekomst van de Europese Unie bepalen.
Ja, er staat nog wel wat op het spel. De laatste verkiezingen waren in 2019. Van corona had toen nog niemand gehoord. De grootste oorlog op het Europees continent sinds de Tweede Wereldoorlog was nog lang niet begonnen en de energie was nog te betalen. Er staat dus heel wat op het spel. Er komt veel op het bordje van de nieuwe Europese Commissie en van het Europees Parlement. Die zullen flink aan de bak moeten. En wij gaan het vandaag hebben over wat die partijen allemaal voor plannen hebben voor de komende 5 jaar.
En daarover gaan we de komende 2 uur in gesprek. We gaan debatteren over 4 onderwerpen. En dat zijn steun aan Oekraïne en Europese veiligheid, uitbreiding van de EU, migratie en tot slot klimaat en natuur.
Ja, we doen dat elke keer in een andere samenstelling. Onze gasten van vandaag in Café Europa zijn Bas Eickhout van GroenLinks PvdA, Malik Asmani van de VVD, Dirk Gotink van NSC, Gerben-Jan Gebrandy van D66, Tom Berendsen van het CDA en Gerry Elfrink van de SP.
Alleen welkom maar allemaal, groot applaus. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Bas Eickhout, u bent van alle aanwezigen het langst al Europarlementariër sinds 2009.
Klopt.
Ja. Wat was het hoogtepunt van die 15 jaar?
Toch wel de laatste termijn het klimaatbeleid. Wat we de afgelopen 5 jaar op klimaatbeleid hebben gedaan, hè, samen met Frans Timmermans vanuit de commissie. Ja, dat is echt ongelooflijke belangrijke successen en daar ben ik wel echt heel trots op.
Malik Asmani, waar kijkt u op terug de afgelopen 5 jaar, uw mandaat in het Europese parlement?
Nou, ik denk dat we recent hebben kunnen laten zien dat Europa kan samenwerken, ook op een moeilijke thema als migratie. En dat we dus maatregelen hebben aangenomen die ervoor zorgen dat we weer controle krijgen op migratie. Daar ben ik wel best trots op.
Dirk Gotink, u loopt al een tijdje mee als medewerker bij de ChristenDemocraten in het parlement, maar u gaat nu voor NSC aan de bak. Wat wilt u de komende 5 jaar bereiken?
NSC is ten eerste nieuw in Europa, dus we hebben nog geen Europarlementariërs. Dus het eerste is om met een grote groep Europarlementariërs daar naartoe te gaan. En ten tweede, ja, goed bestuur en bestaanszekerheid op de agenda zetten.
Gerben-Jan Gebrandy, u was al een keer lid van het Europese parlement. 2 mandaten, als ik me niet vergis. U bent weer terug. Waarom wilt u dat zo graag?
Ja, de persoonlijke aanleiding om weer terug te keren was het onderuithalen van de natuurherstelwet. Dat greep mij zo enorm aan, want uiteindelijk willen we allemaal in een schoon, groen en mooi Europa leven. En dat staat gewoon op de tocht door conservatieve krachten die de Green Deal en de hele verduurzaming onderuit proberen te halen. Dus toen dacht ik, dan moet ik weer terug naar de politieke arena.
Tom Berendsen, wat was uw mijlpaal de afgelopen 5 jaar?
Mijlpaal vind ik wat overdreven, maar waar ik wel heel blij mee ben, is dat we in Europa wat minder naïef zijn geworden. We zijn heel erg afhankelijk van andere delen van de wereld. En de afgelopen jaar hebben we op het gebied van batterijen, op het gebied van computerchips, energie, grondstoffen, hebben we echt de eerste stappen gezet om minder afhankelijk te worden. En daar ben ik wel blij mee.
Is dat ook een persoonlijke verdienste?
Ja, ik was in het Europees Parlement rapporteur industriebeleid, zoals we dat noemen. Dus ik heb daar mijn steentje aan mogen bijdragen, zoals je dat zo netjes kan zeggen.
Gerry Elfrink tot slot van de SP, op dit moment niet in het Europees Parlement. U wilt met de SP terug in Europa. Waar wilt u het verschil gaan maken?
Nou, ik wil heel graag opkomen voor de werkende klasse. Dat is dus ook inclusief de gepensioneerden. En ik wil graag dat over 5 jaar mensen zeggen, nu zit er een Europarlementariër van de SP die heel erg duidelijk voor ons opgekomen is. En die ook de macht van de grote bedrijven heeft durven aanpakken.
Dank. Het is tijd voor het eerste debat en daarvoor nodig ik uit de heren Asmani van de VVD, Berendsen van het CDA en Eickhout van GroenLinks PvdA. Kom erbij.
Hebben jullie een voorkeur?
Nee, we volgen
zelf opstemmen.
Ga zitten. We beginnen met de oorlog in Oekraïne en de Europese veiligheid.
The Commission has just paid to Ukraine a first tranche of 4.5 billion euros.
Deutschland, das ja schon zwei Patriot-Systeme geliefert hat, hat entschieden, noch ein weiteres zu liefern.
Mais en dynamique, rien ne doit être exclu.
Today we can announce that the Netherlands and Denmark commit to transfer F-16 aircraft to Ukraine.
But we have to realize it's not a given that we are in peace.
Tja, we are not in peace or it's not a given. Europa heeft Oekraïne grootschalig gesteund, zowel materieel als financieel, misschien ook moreel. Nog los van de individuele lidstaten die natuurlijk ook heel veel geld hebben gegeven, heeft de EU de afgelopen 2 jaar de meeste steun aan Oekraïne gegeven. En toch is de vraag of het genoeg is. We zagen de afgelopen weken al veel onrust over de oprukkende Russen. Bovendien, er is ook niet altijd meer heel veel eensgezindheid. Je ziet de eerste scheurtjes ontstaan in het Europese front. De vraag is dan ook, hoeveel steun moet er nog naar Oekraïne gaan? Zeker nu de oorlog lang lijkt te duren. En daarom hebben wij de stelling bedacht, Europa moet er alles aan doen om Oekraïne de oorlog met Rusland te laten winnen.
Ik wil eerst een korte reactie van jullie alle drie. Was Eickhout.
Eens. Deze oorlog is ook een oorlog van onze Europese democratie. Hij voelt misschien ver weg, maar het is 1800 kilometer. Het is eigenlijk dichterbij dan we denken. En het gaat uiteindelijk Poetin om Europa te verzwakken en onze democratie te verzwakken. En die strijd die voeren wij ook.
Ja, volledig voor. Ik vind dat we Nederland veilig moeten houden. Niet alleen vandaag en morgen. Maar dat betekent dus ook, er staat iemand aan de deur en dat is Poetin. Op dit moment in oorlog met Oekraïne. En zij vechten voor hun vrijheid en veiligheid, maar ze vechten ook voor onze vrijheid en veiligheid. En dat betekent dus dat we ze maximaal moeten ondersteunen om deze strijd ook te winnen.
Tom Berendsen.
Ja, ook eens. Oekraïne vecht voor onze veiligheid. Poetin gaat niet stoppen bij Oekraïne. En als we onze manier van leven willen beschermen, dan zullen we Oekraïne alle steun moeten geven die mogelijk is. Wat je wel ziet, het is echt een les ook weer, dat hoe afhankelijk wij zijn voor onze eigen veiligheid op ons continent van de Verenigde Staten. En dat moeten we zo snel mogelijk veranderen.
Wat houdt alles eigenlijk in voor de VVD, meneer Asmani?
Nou, wat mij betreft gaan we gewoon verdubbelen wat we nu aan het doen zijn. Dus dat betekent munitie. Als we dat in Europa op dit moment nog niet op zo'n niveau is, dan gaan we dat gewoon ook buiten Europa kopen. Maar ook panzervoertuigen, Patriot, Patriot raketsystemen, alles wat we kunnen doen. Dat voor zorgen dat Oekraïne deze strijd ook wint. Het werd al in inleiding aangegeven. Het is eigenlijk elke week wordt er een kilometer heroverd. Dus dat betekent dat we echt maximaal ervoor moeten zorgen dat Oekraïne weer terug gaan roven. En niet eens vast kunnen houden wat ze op dit moment hebben. Dus het is menens. En dat betekent ook dat alles eraan gedaan moet worden. Dat ze alle middelen hebben om deze strijd ook daadwerkelijk te kunnen winnen.
Tom Berendsen, bij alles denk ik ook aan het sturen van troepen. Dan zijn we echt in oorlog met Rusland, zover we dat natuurlijk al niet zijn. Kan het daar voor u op uitlopen?
Volgens mij zijn er heel veel stappen daarvoor. En hebben we vooral in Europa de opdracht om ervoor te zorgen dat we die munitieproductie zo snel mogelijk van de grond krijgen. Dat we Europese coördinatie krijgen, wat ons betreft een Eurocommissaris Defensie die dat gaat coördineren. Die gaat zorgen dat we beter materiaal gaat inkopen. Als je alle Europese budgetten bij elkaar optelt, hebben we het even groot budget als China. Maar we hebben natuurlijk veel minder slagkracht. We moeten die euro's veel meer effectiever gaan inzetten. Maar ik wil ook teruggaan op uw vraag. Hè. Zouden we daar dan mensen naartoe sturen? Kijk, op dit moment is ons belangrijkste, het belangrijkste punt is gewoon steun in Oekraïne. Alles geven wat ze nodig hebben.
Materieel.
Materieel. En ja, zodra wij in discussies komen over een Europees leger en dat soort dingen, daar zijn wij iets terughoudender in, want een Europees leger, dat moet je van de grond
maar
af.
Maar dat is hier nog niet aan de orde.
Ja, sorry.
Je zou kunnen denken aan troepen, speciale troepen bijvoorbeeld.
Nou, ik sluit niet uit dat op het moment dat Rusland echt doorstoot, dat er landen in de Europese Unie zijn die ongeacht wat de NAVO doen, zelf bereid zijn om dat te gaan doen.
Macron heeft het ook al geopperd. Hè?
Ja. En dat maakt alleen maar duidelijker dat wij echt alles aan moeten doen om die steun te geven.
Was Eickhout, ik zie hem een beetje moeilijk kijken.
Ja, omdat Macron altijd wel heel goed in woorden is. Maar als je nu gaat kijken naar de steun die Frankrijk geeft, dat is een van de minste steungevers in Europa. Dus Macron heeft altijd een grote mond, maar doet dan uiteindelijk weinig. En ik denk dat dit ook laat zien, wat dit eigenlijk ook om vraagt, is dat Europa veel meer moet gaan samenwerken. Juist ook op defensiegebied. En we hebben het heel erg veel over, er moet meer geld naartoe. Nou, er moet vooral ook veel meer afgestemd worden. Er moeten ook, nu hebben we te veel systemen die niet eens op elkaar passen. Dat is echt geldverspilling. Dus je moet er gewoon gaan voor zorgen dat hier veel meer Europese coördinatie, een sterk Europa, zorgt voor een veiligheid in Oekraïne en in Europa en daarmee ook in Nederland.
Waar zijn jullie het niet eens? Want dit klinkt allemaal fantastisch. Ondertussen heeft Oekraïne het zwaar, zit zwaar in het defensief.
Nou, weet je wat, misschien waar we het niet over eens zijn, is dat als je het hebt over, dit is de belangrijkste strijd die we nu voeren. Dit gaat over de toekomst van Europa, onze democratie. Dan moet je naar, denk ik, ook wel gaan kijken, hoe gaan wij politiek samenwerken hierop? En dit betekent uiteindelijk moet je ook eigenlijk partijen die halve steun aan Rusland geven of helemaal geen steun aan Oekraïne. Hoe kun je op zo'n belangrijk thema samenwerken met partijen die eigenlijk niet thuisgeven op de steun van Oekraïne? En dat is echt een vraag aan mijn collega Asmani, die hele stevige woorden in het Europees Parlement. Wij gaan nooit met radicaal rechts samenwerken. En ondertussen zijn VVD zit gewoon met Geert Wilders aan tafel. Dat vind ik onbegrijpelijk als Oekraïne echt belangrijk is.
Meneer Asmani.
Daar komt logisch de vraag bij mij, hè?
Dat was wel een duidelijke, denk ik.
Zeker. Nee, maar het laat duidelijk zijn, ik laat me niet definiëren door andere partijen. Waar de VVD altijd sinds jaar en dag al voor staat, is veiligheid. Investeren in veiligheid. Daar staan we ook bekend om als partij. Dat is anders dan de partij, de twee partijen die nu vertegenwoordigd worden door de meneer Eickhout. Er is altijd toch wel een beetje onduidelijk geweest van wat ze nou wilden met investeren. Ook in Nederland bijvoorbeeld, als het gaat om die 2%. Norm, wil je die halen, ja of de nee? Het is nog steeds niet duidelijk of ze het willen verankeren ook in wetgeving, dat naar de toekomst ook wij als Nederland altijd gaan investeren in defensie, 2%, en dat we niet daar weer op gaan bezuinigen.
De meeste bezuinigingen kwamen onder VVD-regeringen, dus die 2% is ook nooit gehaald door de regering van uw partij.
Ja. We hebben in een moeilijke tijd gezeten, in 2010 in een financiële crisis, laat dat ook duidelijk zijn. Inderdaad, alle partijen wilden toen ook bezuinigen, is toen ook op defensie bezuinigd. Ik zeg dat ook niet, dat ik dat nu achteraf misschien is dat makkelijk om te zeggen van nou, dat kun je dan goed. Totaal niet. Dus ik zou zeggen, wij zijn vrij snel omgegaan naar die financiële crisis in van investeren in veiligheid, investeren in defensie, in die 2% norm. Die willen we halen met elkaar. En ja, er zijn partijen die dat minder willen. En het is voor mij nog steeds altijd onduidelijk wat de PvdA
vraag was, volgens mij radicaal rechts samenwerken. Ik vind het leuk dat u een debat voert over. Daar kunnen we
dat is een
frame hebben
die u neerzet. En ik ben heel erg helder en duidelijk, ook altijd er geweest, dat als het gaat om samenwerking in Europa, ik samenwerking zoek met partijen die Europa wil versterken, zodat wij veilig in Nederland kunnen blijven. En dat de veiligheid van Nederland gegarandeerd kan
worden. En gaan er andere regels voor Nederland dan?
Nee, laat duidelijk zijn dat mijn leider van de VVD, Dylan Jessicus, al bij voorbaat heeft aangegeven 3 eisen aan tafel. Een van die 3 eisen gaat nou juist op dit punt, als het gaat om de internationale veiligheid, de economische veiligheid en de steun aan Oekraïne. En ik laat me niet definiëren door andere partijen, niet door uw partij, NSC, PVV, door D66, wij zijn van de VVD. Wij willen altijd investeren in veiligheid en wij zien de relevantie van een sterk Europa, juist om onze veiligheid te beschermen, ook hier
in Nederland.
Ik
zie ook het belang van een sterk Europa. Maar wat ik ook zie, is dat Geert Wilders op dit moment in Boedapest eigenlijk een coalitie aangaat van partijen die Europa willen verzwakken. Daar kun je toch niet mee samenwerken dan op Europees of nationaal niveau?
Probeert een debat te voeren, denk ik, met iemand van de PVV. Die zit er helaas vandaag niet bij. We hadden een debat kunnen voeren met de PVV. Ik voer hier een debat met de VVD, die altijd pal staat voor veiligheid. Dat weet u ook. En u bent daar altijd niet echt duidelijk in wat u nou bereid bent om in veiligheid te doen. Dan moet u daar ook een eerlijk antwoord
op. We gaan het straks nog hebben over de interessante positie van de verschillende fracties ten opzichte van de Haagse politiek. Maar we gaan nu even verder nog over Den Haag. Er zit nu 50 miljard in het Oekraïnefonds dat het Europees Parlement en de Europese Raad hebben aangenomen met veel drama eigenlijk. Daaraan zijn ook voorwaarden verbonden voor het land. Kunnen we eigenlijk deze accountant-houding van de EU, waar we onbekend staan, wel in een oorlogssituatie ons permitteren? En wat als Oekraïne niet voldoet aan de voorwaarden?
Tom Berendsen.
Ik vind het wel meevallen met die accountantsvoorwaarden. Waar we voor moeten zorgen is dat het geld goed besteed is. En iedere belastingcent die wij in Europa uitgeven, dat die daar terecht komt waar die voor bedoeld is. Maar laten we vooral ook constateren dat er een enorm steunpakket is. En dat wij Oekraïne helpen in de oorlog. En dat we Oekraïne helpen bij de wederopbouw. En dat we vervolgens ook kijken hoe we ze in het lange traject naar EU-lidmaatschap ook nog zoveel mogelijk kunnen helpen voor hoe lang dat ook gaat duren. En dan hebben wij als Europa zelf ook nog wel een opdracht, dus iets voor een andere stelling overigens. Maar ik denk dat er nooit iets mis mee is met kijken hoe zorgen we er wel voor dat die euro's die we willen uitgeven, dat die ook goed terechtkomen.
Moeten lidstaten meer materieel leveren, ook als dat ten koste gaat van het vermogen om onszelf te verdedigen? Want u had het net over die Patriot raketsystemen. Het houdt misschien een keer op.
Nou, het houdt wat mij betreft niet op. Omdat Oekraïne inderdaad niet alleen voor hun eigen vrijheid en veiligheid vechten. Maar zij vechten ook voor onze vrijheid en veiligheid. En ik wil inderdaad voorkomen dat uiteindelijk wij in oorlog komen met Poetin. En dat wij zelf ook allemaal militairen moeten gaan leveren.
Maar Oekraïne vraagt op dit moment om meer Patriot systemen.
Ja,
dan...
inderdaad. En ja. Ik vind ook dat die Patriot systemen moeten worden geleverd. En dat we ook zaken moeten gaan aanschaffen. Ook desnoods buiten Europa als we die niet zelf kunnen leveren. Ja, nee. Daarom vind ik het van belang dat er veel geïnvesteerd wordt.
Nu hebben Spanje en Griekenland hebben die Patriot systemen die ze eigenlijk niet nodig hebben voor hun eigen luchtverdediging. Heeft u binnen uw fractie of met uw collega Europarlementariërs daar een gesprek over dat de Spanjaarden en de Grieken niet snel genoeg of helemaal niet over de brug komen?
Dan moet u denk ik bij meneer Eickhout zijn, want het is de sociaal-democratische premier.
Nou, bij de Grieken niet. Voor de Grieken niet.
U zegt Spanje. De Grieken hebben met name
gezegd dat ze het al niet gaan doen, omdat ze het zelf willen behouden, omdat ze nog steeds heel erg bang zijn voor Turkije.
Na verbondgenoot
inderdaad. Nee, wat dit vooral laat zien is wederom een gebrek aan Europese samenwerking. En dat is echt een groot probleem. En op uw vraag over die investeringen, kijk, waar ik toch echt iets scheef zie zitten, ook met mijn collega's hier, alles moet geïnvesteerd kunnen worden, dat is allemaal mogelijk. Tegelijkertijd, als we het hebben over begrotingsdiscipline, worden er regels aangenomen die ons allemaal de komende jaren gaan beknotten. We zitten dus onszelf met één hand achter de rug vast te binden, terwijl we op dit moment allerlei investeringen nodig hebben. Niet alleen voor Oekraïne, maar voor Oekraïne, voor onze defensie en voor de groene transitie. Allerlei ongelooflijke belangrijke investeringen die keihard nodig zijn. Hier wordt ook duidelijk gezegd, er zijn geen grenzen, alles is mogelijk. Hoe kun je dan in diezelfde week begrotingsregels aannemen die je zelf gaan vastzetten daarop? Ik snap dat niet. Je gaat straks tegen je eigen begrotingsdiscipline aanlopen. En dan, wat ga je tegen Oekraïne zeggen? Nou, nu even niet, want maar met staatsschuld.
Er is één hele belangrijke voorwaarde om de steun die wij nu leveren voor nu te kunnen geven en langer vol te kunnen houden. En dat is als onze economieën overeind blijven. En dat betekent dat overheidsfinanciën en hervormingen in economieën, ook in Zuid-Europa, nog steeds van essentieel belang blijven om dit voor langere termijn vol te houden. Als het inderdaad in één jaar zou zijn, we geven alles uit en we weten dat het opgelost is, dan is het een ander verhaal. Maar dat is niet zo. Wij moeten dit lang kunnen volhouden. En degelijke overheidsfinanciën zijn daar heel belangrijk in. Waarbij de heer Eickhout ook weet dat in de regels die nu gesteld zijn, er wel degelijk meer ruimte is gekomen, ook voor investeringen. En een individueel pad voor lidstaten om ook op een verstandige manier de schulden af te bouwen.
De gevolgen van deze regels is dat eigenlijk de ruimte voor investeringen voor ongeveer 20 landen kleiner gaat worden, terwijl we juist grotere investeringen nodig hebben. Dat is echt een heel groot probleem. En u heeft het over een gezonde economie. Hoe gezond is de economie als op een gegeven moment Rusland aan de deur staat?
Maar je kunt alleen investeringen doen als je economie dat ook aan kan. En dat betekent dat hervormingen noodzakelijk zijn, dat verstandige overheidsfinanciën noodzakelijk zijn. En alleen investeren om vervolgens die hele schuld door te geven aan volgende generaties, dat lijkt me erg ook onverstandig.
Ik geef vooral liever een veilig Europa door aan mijn volgende generatie.
Maar wij constateren al een tijdje aan deze tafel dat we daar met z'n allen achter staan. En laten we ook blij zijn met die brede steun ook voor wat er nu in Oekraïne gebeurt.
Straks echt alles voor mogelijk hebben? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Als we dan tegen zelf gecreëerde begrotingsregels en bureaucratische regels lopen, dan hebben we wel een probleem. Dus ik wil wel graag scherpte in wat we bedoelen met alles is mogelijk.
Meneer Asmani.
Ja, meneer Eickhout moet ook weten, en meneer Eickhout weet het eigenlijk stiekem ook wel, dat je ook een sterke economie nodig hebt. Dus het is niet alleen maar een sterke defensie, kader van materieel, militair, et cetera. Je hebt ook een sterke economie nodig om je veilig te houden.
Er zijn veel investeringen
en daarom moet je ook vast wel houden aan begrotingsregels. En kan je binnen de begrotingsregels natuurlijk keuzes maken waar je in investeringen doet. En die investeringen moeten wat mij betreft veel meer naar veiligheid toe dan naar andere zaken. Dus je moet keuzes maken daarin. We zitten op dit moment inderdaad in een tijdsperk waar we ons onveilig voelen. terecht. Er staat namelijk iemand bij aan de poort te kloppen, dat is Poetin. En daar moeten we tegen beschermen en dat betekent ook een sterke economie.
Maar dit is gevaarlijk wat u zegt, want we zien een afkalvend draagvlak in Europa voor deze strijd die een hecht van een lange adem is. En Poetin heeft één ding voor op Europeanen en dat is lange adem. En wat je gewoon ziet in Europa is eigenlijk een afkalvend draagvlak. Waarom? Omdat er politici zijn die zeggen het is straks een keuze tussen geld naar defensie of geld naar onze ziekenhuizen, onze openbaar vervoer, onze sociale zorg. En eigenlijk zegt de heer Asmani hetzelfde. Ik ga keuzes maken in Nederland binnen dat en dan gaat er meer geld naar defensie. Dan moet u ook vertellen waar dan minder geld en dan weet ik wat dat bij de VVD is, minder sociale zekerheid. Dat is het ondermijnen van het draagvlak wat nou juist zo belangrijk is, ook voor de lange termijn voor deze oorlog.
Nou ja, u bent een partij waar inderdaad u het niet erg vindt om op schulden te gaan leven en om inderdaad de economie verder te verzwakken. En ik probeer u uit te leggen dat naast een stevige, sterke defensie u ook een sterke economie nodig heeft om ons veilig te houden. En dan moeten we in samenwerken, dan moeten we in samen optrekken.
U zegt er moet meer geld naar defensie en veiligheid, dan zal het toch ergens anders eraf moeten?
Ja, nou, dat betekent ook bijvoorbeeld als ik kijk naar nationaal, hoe gaan we 2% bereiken, dat wij als VVD altijd hebben gezegd van nou, we kunnen ook minder met ontwikkelingssamenwerking aan de slag. Nee, maar dat zijn keuzes die je daarin moet maken.
Dat in de is tijd niet van, eens 0,7%.
Ja, maar in de tijd van nu is het hartstikke noodzakelijk om je op je defensie te richten. Nou, Nederland doet het al, hè, richting die 2% komen. We komen nu op die 2%, maar heel veel landen doen het nog niet. En als je dat dan bijvoorbeeld berekent, dan als alle bondgenoten nou die 2% gaat halen, wat denkt u, hoeveel miljard dat zou zijn? Weet u dat?
Niet het precieze bedrag, maar meer miljarden. Maar het punt is,
ja, het is 56 miljard op jaarbasis.
Maar waar het vandaan komt, voor
als alle bondgenoten dat gewoon doen, die 2% gaan halen, hebben we 56 miljard op jaarbasis, wat we dus kunnen investeren in defensie en ook kunnen bijdragen aan de strijd die Oekraïne voert.
Die 2% is een soort van heilige mantra geworden, maar er is eigenlijk helemaal geen wetenschappelijke of politieke onderbouwing voor. Heel veel van het geld van die 2% gaat bijvoorbeeld ook naar het betalen van pensioenen. Dus hoe worden wij eigenlijk slagvaardiger als we inderdaad die 2% gaan halen, terwijl dat misschien niet eens op het slagveld
terechtkomt? Nou, het is niet alleen 2%, wat meneer Eickhout terecht ook aangeeft. Het heeft ook te maken met hoe zorg je ervoor dat we dit efficiënter met elkaar doen? Hoe zorgen we ervoor bijvoorbeeld ook dat we de nieuwste technologieën op defensiegebied, dat kan je niet zelf als lidstaat alleen gaan aanschaffen. Dat zou je met elkaar moeten doen in consortia van landen. Door samenwerken kunnen we dus sterker en effectiever worden, ook als het gaat om defensie en om onze veiligheid. Dus we hebben die stevige Europese defensiepiller zeg maar nodig onder die NAVO.
Maar van die 2%, hoeveel valt het te verdienen door beter met elkaar samen te werken? Een 0,5%, 0,25%?
Ik denk dat je veel meer effectiever moet samenwerken om hoeveel procent dat is. Daar gaat het niet om, volgens mij. Het gaat erom dat je daar slagkrachten in kunt krijgen. Ik vind 2% echt minimumnorm. Ik ben recent nog in Finland geweest en de Baltische Staten. Daarin zie je dat zij al richting de 3% willen gaan. 2% vind ik echt minimumnorm. Laten we met elkaar afspreken als bondgenoten ook, dat we die 2% gewoon met elkaar gaan halen. En dan hebben we best wel heel veel te staan, naast het feit dat we natuurlijk zelf moeten gaan investeren in de Europese defensieindustrie.
Dat we het hierover hebben, komt natuurlijk ook doordat er misschien weer een andere wind gaat waaien in Amerika. Later dit jaar ook daar verkiezingen. Wat als Trump weer in het Witte Huis terechtkomt? Wat betekent dat voor de oorlog in Oekraïne? En kan Europa dan dat gat opvullen wat de VS achterlaat, meneer Berendsen?
Nou ja, kijk, Jaap de Hoop Scheffer heeft een tijdje geleden heel terecht gezegd, na de val van de muur heeft Europa een standstoeltje gepakt, een glas wijn erbij. En we hebben gekeken hoe de Verenigde Staten onze veiligheid is gaan waarborgen, hoe Rusland ons van energie is gaan voorzien en hoe China onze spullen is gaan maken. En dat betekent dat uiteindelijk zijn wij voor al die dingen afhankelijk van anderen. Op het gebied van veiligheid afhankelijk van de Verenigde Staten. Ik vind als CDA dat wij verantwoordelijkheid moeten nemen over het waarborgen van de veiligheid van onze eigen inwoners. Het is bizar om te constateren dat wij iets hebben in november waar onze veiligheid van af zou moeten hangen. Dat mogen wij niet accepteren. We hadden al jaren geleden veel meer moeten doen. Wat we nu moeten doen is alles wat we kunnen doen, zorgen dat we dat kunnen opvangen. Mocht de Verenigde Staten besluiten om die veiligheidsparaplu die we hebben dicht te klappen. En daar is gewoon veel meer samenwerking voor nodig. Dus ik maak me daar zorgen over. Tegelijkertijd, ongeacht welke president van de Verenigde Staten in dat Witte Huis zit, wij hebben zelf een opdracht als Europa.
Malik Asmani?
Ja,
hoe kijkt u naar de verkiezingen in Amerika?
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik heb liever daar de heer Biden zitten dan de heer Trump. Maar laat duidelijk zijn wie dat ook is. Wij moeten zelf onze eigen broek op gaan houden. En dat het menens is, dat merken we nu natuurlijk met de oorlog, die vreselijke oorlog in Oekraïne. En dat dat niet alleen de veiligheid van Oekraïners bedreigt, maar dat Poetin niet zal nalaten om verder te gaan. En dat voel je nog meer, zeg maar, bij onze collega's aan de oostelijke kant van de Europese Unie dan dat wij dat hier voelen. Door hetzelfde aanwezig zijn voel je het ook. En ik vind het heel erg van belang dat we zo snel mogelijk samen optrekken om ervoor te zorgen dat wij hier veilig ook kunnen blijven.
Ja, maar was eigenlijk, ja, sorry.
Ja, nou, veiligheid is, we hebben het natuurlijk steeds over defensie en terecht, ja. Maar veiligheid is natuurlijk nog wel breder dan dat, want onze aandacht wordt nu, en dat vinden heel veel grootmachten heel fijn, helemaal getrokken naar het conflict in Oekraïne en terecht, dat is natuurlijk ons korttermijnbelang. Ondertussen hebben we in China wat zich steeds dominanter opstelt. En we hebben in Europa de afgelopen jaren laten gebeuren dat China steeds meer drukpunten heeft verzameld in onze economie, ja. In ons Europa, om ons ook onder druk te zetten. En daarmee ook te voorkomen dat wij iets tegen China kunnen doen. Het zij sancties opleggen, het zij andere zaken om dat te doen. Als je kijkt naar de Rotterdamse haven, doorgeschoten marktwerking wat mij betreft, we hebben alles aan de markt overgelaten. Bijna 75% van de containerterminalcapaciteit van de Rotterdamse haven is in handen van bedrijven uit China en Hongkong. Ze hebben daar een enorm drukpunt. Kijk naar onze communicatiesystemen, waar Huawei een heel belangrijk onderdeel van is. Onze douanescanners, grensbewaking, strategische sector, staat vol met Chinese scanners. Dus defensie is belangrijk, maar voor onze veiligheid is ook heel belangrijk dat die drukpunten die bijvoorbeeld China heeft in onze eigen maatschappij, dat we veel minder naïef worden en veel strategischer daar gaan optreden.
Ik vind die nieuwe CDA-lijn wel verfrissend. Dat vind ik wel fijn, want dat komt eigenlijk heel dicht bij wat wij natuurlijk al heel lang zeggen. Er wordt wel eens altijd continu gezegd van GroenLinks PvdA, jullie waren op defensieuitgaven. Nou, waar wij altijd heel helder waren, onze afhankelijkheid van grondstoffen van andere grootmachten is gigantisch kwetsbaar. Gas uit Rusland, heel veel materiaal uit China. Wij zullen veel meer Europese industriepolitiek moeten voeren. Een sterk Europa dat ervoor zorgt dat wij minder afhankelijk worden van die veiligheid.
Maar meneer Eickhout, betekent dat we zelf meer gaan mijnen in Europa als wij minder afhankelijk willen
daar
worden?
Daar zijn zelfs deze termijn wetten voor aangenomen en die hebben wij gewoon gesteund. Dus als u had opgelet, was mijn antwoord al lang ja geweest, dat wist u.
Nou,
ja,
ik
is namelijk altijd
Koenen
een bekende aanval, maar wij hebben daar gewoon ja op gezegd. Weet u, wij als GroenLinks PvdA zijn bereid om toe te geven wanneer wij fouten hebben gemaakt. Of wanneer wij nieuwe inzichten hebben. Dat mis ik soms wel eens bij de rechtse partijen die jarenlang een economie hebben gebouwd op goedkoop gas uit Rusland. Onze kwetsbaarheid is door bewuste politieke keuzes van rechts Nederland geweest. Dat zou ook wel eens fijn en verfrissend zijn als die, hè, dat een keer duidelijk wordt van oké, wij hebben ook fouten gemaakt.
Er is veel te veel vertrouwd op doorgeschoten marktwerking.
Dank u wel.
Ik denk dat het CDA en ook Henry Bontebal al eerder heeft aangegeven, daar heeft het CDA te lang aan meegewerkt. Daar hebben wij van geleerd. Dat is absoluut waar.
Nu VVD nog.
Maar vind ik wel.
Ja, dat VVD
u stapt heel makkelijk over dat zelf mijnen in. Maar wat we wel continu zien is dat als wij minder afhankelijk willen worden van grondstoffen uit andere delen van de wereld, dan betekent dat ook dat wij zelf minder hypocriet moeten worden door dat uit te besteden aan andere landen. Moeten we zelf meer doen.
Maar ik heb al een antwoord.
Nee, wacht even. Want we zien daar wel dat de Groenen steeds weerstand bieden als het gaat om versnellen van vergunningen. Maar ook bijvoorbeeld op het moment dat wij akkoorden willen sluiten met een land als Chili om daar lithium vandaan te halen. Ik zie u knikken, dan zien we wel dat de Groenen daar tegen stemmen. Volgens mij vinden we elkaar echt wel op dit punt dat we veel meer zelf moeten doen als Europa. Maar dat betekent ook moeilijke keuzes maken waar we dan ook met z'n allen achter moeten staan.
En daar zijn we van harte toe bereid. Wij hebben ook keuzes gemaakt voor mijnen in Europa. We hebben gewoon steun gegeven aan het versnellen van allerlei vergunningen. Dus dat weet u, dat wij
maar
absoluut
niet aan het
die keuzes,
met China.
Omdat daar grote problemen mee zaten, waarbij je eigenlijk het enige wat je daarmee doet is een soort afhankelijkheid creëren waar we niks aan hebben. Het moet een lange termijn afhankelijkheid zijn. En waar het probleem ook is, dat onze economie nog steeds een hele verkwistende economie is, waarin grondstoffen worden weggegooid.
Dat kun
je niet alleen maar oplossen met een handelsdeal. Dan moet je ook een veel fundamentelere eigen economische agenda varen. En daar zou ik heel graag ook wel graag de steun willen zien van de ChristenDemocraten.
Wij komen hier later nog op terug over de industrie, de vervuilende industrie in Europa, over onafhankelijkheid of minder afhankelijkheid in Europa. Dank jullie wel. We gaan even kort naar de andere debaters, de andere partijen op de bank. Gewoon heel kort even peilen waar zij staan. Uw reactie op de stelling Europa moet er alles aan doen om Oekraïne de oorlog met Rusland te laten winnen. Gerben-Jan Gerbrandy, D66.
Ja, natuurlijk. We moeten alles doen om Oekraïne te helpen. Poetin heeft laten zien dat hij echt nergens voor terugdeinst. Dus Als Oekraïne verliest, staan de Russen ook aan de grens van Polen, Hongarije, Roemenië. De Baltische staten zijn natuurlijk ook al lang ontzettend bang voor de Russische dreiging samen met Finland. Dus absoluut.
Heel kort, hè?
Maar wat toch te weinig naar voren komt, is het zijn ook de lidstaten die hier een cruciale rol in spelen. En we hebben hier twee partijen, VVD en NSC, die zijn nu aan het onderhandelen voor een kabinet Wilders. Dezezelfde Wilders is vandaag de politieke polonaise aan het lopen met Orbán. Dat is dus levensgevaarlijk. De beste vrienden in Europa van Poetin, die zitten nu met Wilders in Boedapest. En dat brengt net zozeer de veiligheid van Nederland in gevaar als we zo'n kabinet krijgen, als wanneer we als Europa in zijn geheel te weinig doen.
Punt gemaakt. Dirk Gotink, NSC.
Dus helemaal eens met de stelling. Absoluut. Onze veiligheid wordt daar op het slagveld ook bevochten. En ik vind dat wel heel snel voorbij wordt gegaan aan het feit dat inderdaad onze eigen krijgsmacht eerst moet zien wat nog levensvatbaar is en waar überhaupt nog geld uitgegeven kan worden. Want 2% lijkt inderdaad een heilige graal, maar dat is helemaal niet zo makkelijk om 2% uit te geven als je de absorptiecapaciteit in het leger niet hebt. Dus dat is echt de basis van het borgen van onze eigen veiligheid. En ten tweede, volgens mij heeft meneer Macron, de liberale voorman van zowel de VVD als D66, tot 6 maanden geleden gezegd dat we Poetin niet te hard voor de schenen moesten schoppen en dat we hem niet mochten beledigen of onderwerpen. Dus laten we bescheiden zijn met onze opstelling. Zonder de Amerikanen was Kiev al gevallen. Dat is de realiteit en daar moet Europa ook onmiddellijk mee aan de slag.
Goed. Voor zijn houding heeft Macron gisteren boetekleed aangetrokken.
Absoluut,
trouwens.
Heb ik ook gezien.
Tot slot, ja. Gerry Elfrink, precies. SP. Wat vindt u van de stelling?
Ja, de SP steunt de Oekraïne om zichzelf te kunnen verdedigen tegen de vreselijke Russische inval. Maar wat het onderscheid is, en dat vind ik toch zorgelijk hier, is dat er heel erg wordt aangestuurd op nog meer oorlog, oorlogen winnen. Terwijl we zouden veel meer naar vrede moeten streven. En om naar vrede te streven is dus ook nodig soms om inderdaad wapens in te zetten. Dat is dan helaas mogelijk, nodig. Maar dat is wel een hele andere houding. Want wat ik hier nu hoor is eigenlijk steeds meer de taal van de wapenindustrie. Van een wapenwetloop. Terwijl echte veiligheid wordt bereikt met vrede. En dat is niet makkelijk. Maar het verhaal wat hier wordt verteld, dat de oorlog wel even gewonnen kan worden door meer wapens te sturen, dat hoorde ik al 2 jaar.
Volgens mij hoorde ik dat
is, niet. Verhaal is ook te makkelijk.
Maar de SP wil eigenlijk het liefst met het Kremlin om de tafel om te onderhandelen over vrede.
De SP wil dat de internationale gemeenschap ook bij Rusland erop aan gaat dringen dat er gaat onderhandeld worden en dat er een vrede wordt gesloten. Dat moeten die landen zelf doen. Maar nu wapens blijven sturen met als doel niet vrede, maar een oorlog winnen met grote risico's op escalaties en ondertussen een enorme wapenwetloop veroorzaken met alle gevolgen van dien, want die wapens moeten ook betaald worden. En ik hoor ook niks over de duizenden mensen die omkomen op vreselijke wijze in die oorlog.
Duidelijk. We gaan nog 1 keer terug naar onze gasten aan tafel. Want we hebben nog wel wat vragen over hoe het er straks aan toe gaat in het Europees Parlement.
Even. Ja, Bas Eickhout, om met u te beginnen. Mm-hmm. Mensen stemmen in Nederland, in het Nederlandse kiesdistrict, voor de Europese verkiezingen op een gezamenlijke lijst van GroenLinks-PvdA.
Ja.
Maar de kandidaten komen in verschillende fracties in het Europees Parlement. Ofwel bij de Sociaaldemocraten of bij de Europese Groenen. Zou het niet duidelijker zijn voor iedereen als jullie gewoon in dezelfde fractie zouden gaan zitten?
Nee, want wat wij doen is een heel sterk progressief links en rood en groen geluid in zowel de groene fractie als de sociaal-democratische fractie. Dus als jullie GroenLinks-PvdA stemmen, krijg je de prijs voor 1.
Klinkt
omdat wij ervoor zorgen dat onze invloed in 2 fracties sterk zal zijn.
Dus verandering van binnenuit.
Dat is gewoon onze kracht maximaal inzetten. En we hebben hele invloedrijke Europarlementariërs die in beide fracties heel goed werk leveren en dat ook heel graag blijven doen in beide fracties, zodat Europa progressief op koers blijft.
Dus een stem op GroenLinks-PvdA is eigenlijk op 2 fracties?
Is een stem op progressief op Europa.
Meneer Asmani, heeft u al aan uw liberale vrienden proberen uit te leggen waarom de VVD wil samenwerken met de ronduit eurosceptische PVV?
Nou, volgens mij is het wel in het nieuws geweest dat ik inderdaad een moment had waar ik in de fractievoorzitter kon worden van de Europese Liberalen en Centristen en Democraten. Ik heb mezelf daardoor teruggetrokken. Inderdaad vergt dat uitleg, omdat elke politieke cultuur in lidstaten willen nog wel eens anders zijn.
Dus dat leg ik gewoon netjes uit. En voor mij is het duidelijk in Europa dat ik niet de samenwerking zoek met partijen die Europa willen verzwakken. Ik zoek juist de samenwerking met partijen die Europa willen versterken om het juist in Nederland veilig te houden.
Maar begrijpen ze het dat een liberale partij met een extreemrechtse partij aan tafel zit?
Ik denk dat je altijd, je kan niet alles op één schaal leggen. Dus je moet het altijd uitleggen van wat de nationale politieke context is. Ik denk dat Nederland heeft een cultuur waarbij de grootste partij aan zet is als eerste om te kijken of er een kabinet kan worden gevormd. Ik vind ook altijd in Nederland je ook recht moet doen aan verkiezingsuitslag. Nou, ik geloof dat de partijen nu aan tafel staan. Ik sta daar verder van af. Het gaat bij mij om Europa. En Europa zie ik niet de samenwerking in met partijen die Europa willen verzwakken.
Nee, dus dat zorgt voor gewetensnood.
Nee, dat voel ik helemaal niet zo. Nee, ik bedoel, het is een nationale politieke context. Ik heb ervoor gekozen om naar Europa te gaan. En ik zie de belangen in samenwerking in Europa als het gaat om veiligheid, om migratie aanpak.
U ondervindt wel de gevolgen in Europa van wat er hier gebeurt.
Ja, maar ik bedoel, ik doe mijn best in Europa om de samenwerking te zoeken met die partijen die Europa willen versterken. Om juist voor te zorgen dat wij hier veilig in Nederland kan blijven. Juist op thema's als het gaat om Oekraïne, juist als het op thema's gaat als om migratie. En ook dat we het een beetje beter krijgen met elkaar. En daar heb je toch die samenwerking voor nodig in Europa en een sterk Europa. Dus ik zal niet de samenwerking zoeken met partijen die Europa willen verzwakken. Want dan is Nederland niet bij gebaat.
Dat is misschien ook een boodschap aan uw partijleider hier in Den Haag.
Ik zeg dat het in Europa is. Ja.
Dus
ja,
Nederland is Europa.
Ja. Nee, dat zeg ik ook.
Meneer Berendsen, u zit ook in een interessante positie. Want als iedereen een zetel haalt, de peilingen zijn niet helemaal eens daarover. Dan zit u straks met NSC, BB en misschien ook de ChristenUnie in dezelfde politieke groep. Is dat een prettig gezelschap?
Ik denk dat dat heel prettig gezelschap kan zijn. De heer Grotik en ik kennen elkaar goed, dus dat zou ongetwijfeld kunnen. Kijk, uiteindelijk is het zo, als ik kijk naar een partij als NSC en ook wel BBB, dan heeft het CDA uiteindelijk meer overeenkomsten met die partijen dan verschillen. De komende weken zullen we ook absoluut laten zien waar die verschillen zitten. En die zijn er wat mij betreft ook. Ik denk dat het CDA echt een hoopvollere agenda neerlegt voor de Europese samenwerking wat er wil de komende jaren dan ik bij andere partijen zie. Maar tegelijkertijd zijn wij ook een partij die bereid is om op het moment dat de verkiezingen geweest zijn te kijken hoe we de handen ineen kunnen slaan om voor het Nederlands belang in Europa te knokken. Dus ik zie wel reden om met elkaar aan tafel te gaan als die verkiezingsuitslag er is om te kijken of dat gaat gebeuren.
Ja, maar in Nederland gaat u uw best doen om te laten zien dat u anders bent. Maar op de avond van 9 juni zit u straks in één grote EVP-fractie. Wat is er dan nog voor een verschil?
Nou, kijk, met alle debatten gaan er zeker voor zorgen dat wij verschillen gaan laten zien natuurlijk. Ik denk dat als wij straks in één fractie zouden zitten, wat nog geen gedane zaak is, maar we zitten er constructief in, we kunnen daar zeker over praten. Dan is het aan ieder, en vooral in mijn geval, is het aan mij de taak om vooral te laten zien waar het CDA voor staat en hoe wij als CDA kleur op de wangen hebben. En ik heb er alle vertrouwen in met de nieuwe generatie CDA dat ons gaat lukken.
Dus een CDA-kleur, maar geen EVP-kleur op de wangen?
Van mij?
Ja, maar het Europese parlement, daar zit u voor het EVP.
Nee, ik zit voor het CDA in het Europese parlement. Wij zijn onderdeel van die EVP-fractie. Voor 90% kunnen wij ons altijd goed vinden in de lijn van de EVP. En voor die 10% zit er echt een CDA-kleur die afwijkt van de EVP. En dan stemmen we anders. En zo werkt dat in die Europese families.
Wij moeten het hier helaas bij laten. Voor nu, hartelijk dank Tom Berendsen, Malik Asmani en Bas Eickhout. Dank jullie wel.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport en het Europees Parlement.